Hij leeft. Goedemorgen. Hij leeft. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En die God, die dienen we. Halleluja. Vandaag is het eerste paasdag en heel hartelijk welkom in ons midden. En ik heb me voor vandaag een paar vragen gesteld en die wil ik met jullie delen. En de eerste vraag is, wat is de betekenis van Pasen? Die kwam ook op de beamer. Waarom is Pasen de kern van het christelijk geloof? 2. Wat gebeurde er toen Jezus opstond uit de dood? Wat gebeurde daar geestelijk? En 3. Wat betekent dat voor jou en voor mij? Maar ik wil eerst een stukje lezen uit het evangelie van Lucas. Ze hadden Jezus van het kruis afgenomen en ze wikkelden hem in fijn linnen, legden hem in een graf dat in een rots was uitgehouwen. En een aantal vrouwen die hem gevolgd waren, die gingen naar hem toe. En die zagen hoe hij in het graf werd gelegd. En later, Lucas 24, zien we dat op de eerste dag van de week, dat is zondag, daarom zijn we op zondag als christenen bij elkaar, want het is de dag van de opstanding van de Heer. Op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. En bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er 2 mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt. Herinner je niet wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Vrijdag werd hij begraven, de derde dag is zondag en hij moest opstaan. En hij had het dus al voorzegd. Hij had al gezegd, ik ga sterven voor jullie en ik ga opstaan. Maar ze hadden het niet begrepen. En Matthäus 28 zegt, op de dag na de Sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Dat vind ik wel leuk, het was echt spectaculair. God kwam echt uit de hemel en een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en hij ging erop zitten. Kan je het voorstellen? De steen weggerold, een engel zit erop. Meestal staan engelen, maar in dit geval was het werk gedaan en hij kon zitten, triomfantelijk op die steen. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van angst. Zij vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. De engel zei tegen de 2 vrouwen, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie Jezus zoeken, die gekruisigd is. Maar hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden. Hij is opgestaan, zoals hij heeft gezegd. Amen. Na die opstanding verschijnt Jezus aan veel mensen, in totaal meer dan 500 mensen. Eerst aan Maria van Magdala, dan aan de discipelen. En dan zegt hij dat wij dit evangelie over de hele wereld mogen verspreiden. Dat is een opdracht. En het evangelie is het goede nieuws van de begrafenis van Jezus, de dood, de begrafenis en de opstanding die ons hoop geeft. Ja, dus we gaan nu naar de vragen. De eerste was, wat is de betekenis van Pasen? Ik doe even de microfoon iets meer zo. Zo. Waarom is Pasen de kern van het christelijk geloof? Kijk, Jezus stierf met Pasen. Waarom stierf hij nou met Pasen? Waar komt het woord Pasen vandaan? Er is iemand die dat weet. Pesach. In het Hebreeuws Pascha. Pasen betekent gewoon Pascha. En we hebben al even over de tabernakel gehad. En we zijn zo blij dat die tijd voorbij is. Want God woont niet meer in het tabernakel. Hij woont nu in ons. Maar dat is door het volbrachte werk van de Heer Jezus. En wat Inge vertelde, dat gebeurde, dat waren allemaal symbolen als het ware. Dat wees vooruit naar de tijd die we nu mogen vieren. Dat hij gestorven is en opgestaan is voor ons. Pascha. 400 jaar lang leefde het volk Israël onder verdrukking. Ze zaten in Egypte, moesten farao dienen met dwangarbeid, slavernij. En ze smeekte God, haal ons hieruit. En op veel manieren proberen ze dan weg te gaan. En Mozes en Aaron. En er komen allemaal plagen. Er komen van alles gebeurt er met dat land. Maar farao weigert en verhardt zijn hart. En dan zegt God tegen Mozes. Dat Mozes moet zeggen tegen elk gezin. Dat ze een lam moeten nemen. Een lam per gezin. En dat lam mag geen enkel gebrek hebben. Het moet een perfect lam zijn. Ze moeten dat lam slachten. En het bloed moeten ze aan de dorpel van hun huizen smeren. En dan zegt God, ik zal het land Egypte doorheen trekken en alle eerstgeborenen van Egypte doden. Maar het bloed aan jullie huizen zal voor mij een teken zijn dat ik aan jullie zal voorbijgaan. Pascha betekent voorbijgaan. Het Hebreeuwse woord pascha betekent ik zal voorbijgaan. Het oordeel gaat je voorbij. En hij slaat dat huis over. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. En dat lam wijst natuurlijk vooruit naar Jezus, die eens komen zou. En die zijn bloed, zijn onschuldig bloed, het vlekkeloze lam, zou geven voor jou en voor mij. En als je in hem gelooft, gaat het oordeel jou voorbij, Pascha, voorbij. En dan mag je bij God horen. En God vindt dat zo belangrijk. En hij zegt op dat moment, ik wil dat het voor eeuwig een gedenkdag wordt. Voor altijd, het Pascha. En hij zegt, deze dag waar het Pascha werd gevierd, dat moet de eerste dag worden. Deze maand moet de eerste maand worden van jullie kalender. Dus eigenlijk wordt de hele Joodse kalender gereset. Het Pascha-feest is het belangrijkste en wordt helemaal aan het begin gezet van het Joodse kalender. En hij zegt, je moet het vertellen aan je kinderen en aan je kleinkinderen. Het moet als het ware top of mind zijn. Het eerste waar je denkt, als je denkt aan het Pascha, ja, wij waren gevangen, maar God heeft ons bevrijd. En in ieder waar dat bloed was van dat lam, daar ging dat voorbij, dat oordeel. En wat ik zo bijzonder vind, dat precies op de dag, 2000 jaar geleden ongeveer, wanneer die paaslammeren geslacht werden, want het was een eeuwigdurig feest, dus elk jaar werd het weer gedacht, maar precies op de dag wanneer de paaslammeren geslacht werden, werd Jezus gekruisigd. Precies op de 14e van de maand. En daarom zegt Paulus ook, ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. En op het moment dat Jezus sterft aan het kruis, wordt de zon verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurt midden door. Dat was de tabernakel, later kwam de tempel. En er was een soort gordijn tussen het meest heilige deel van de tempel en het iets minder heilige deel. In dat hele heilige deel, het heilige der heiligen, daar woonde God. En er was een gordijn van, ze denken ongeveer 20 meter hoog, dat is hoger dan het plafond. En zo'n 10 centimeter dik. En geschiedschrijver Josephus zegt dat zelfs, dat zelfs een stel paarden aan weerszijden van het gordijn niet in staat waren dit kapot te trekken. Maar op het moment dat Jezus sterft, zien we, dat lezen we, dat gordijn, dat voorhangsel door midden scheurt van boven naar beneden. En niemand kon dat doen met eigen handen. Dat deed God. En het was een symbool dat nu de weg open is naar God de Vader. We hoeven niet meer te offeren, we hoeven geen lammeren meer te offeren. Want het lam van God, Jezus, heeft zijn bloed gegeven. En daar zijn we zo dankbaar voor. Want niemand kon Gods aanwezigheid zomaar binnenkomen. We hebben allemaal gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. En we hebben allemaal dingen. Kijk maar eens naar jezelf en soms proberen we een goed leven te leiden en we denken, nou, we doen het eigenlijk best wel goed vergeleken met mijn buurman. Maar als je kijkt in je hart, wanneer heb je het voor het laatst een gedachte gehad die jaloers was? Of die neerkeek op iemand anders? Of die niet helemaal liefdevol was? Dat zijn allemaal dingen die niet bij God horen. Dus wij konden niet bij God horen. En we hadden dat offer nodig van Jezus. En dan sterft hij. En dat hebben we met Goede Vrijdag gedacht, herdacht. En hij zegt eigenlijk, ik wil in jouw plaats sterven. En hij ruilde met jou en met mij. Hij was vlekkeloos, wij niet. En hij zegt, je mag mijn goddelijke natuur krijgen. Je mag bij mij horen. Je mag bij mij komen. Al je vlekken, je viezigheid, je egoïsme, je verborgen dingen. Ik heb dat gedragen. Ik heb het op het kruis gehangen. Dus we hadden het net even over het pasje. Het wordt het begin van de Joodse jaartelling. Maar hoe zit het met ons? Want de geboorte van Jezus wordt onze jaartelling nu. En nu hebben we het altijd over voor en na Christus. Dus dat is het verschil. Nu, als wij nu leven, we hebben 2018 na Christus. Alles wordt gerelateerd aan de komst van Jezus. Of je nou wel of niet in Jezus gelooft, waar je ook woont. 300 jaar voor Christus, 500 jaar na Christus. Het is altijd na en voor Christus. Dus Christus mag altijd hetgene, de persoon zijn waaraan alles gerelateerd is. Hij is het begin van ons leven, het begin van onze jaartelling. Ja. Vraag 2, wat gebeurde er toen Jezus opstond uit de dood? En dat vind ik zo mooi, dan lees je in Openbaringen, dat is geschreven door Johannes. Dat is helemaal aan het eind, het laatste boek van de Bijbel. Dan zegt Jezus verschijnt daar. Zijn hoofd, zijn haren waren helemaal als witte wol. Zijn ogen zijn als een vuurvlam. En hij komt en hij zegt, wees niet bang. En die staat op de beamer. Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Ik ben de eerste en het laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En wat betekent dat? Toen Jezus stierf, nam hij jou en mijn zonde op zich. En de zonde van de hele mensheid. Dat is niet voor te stellen. Hij werd mens, zodat hij dat kon dragen. En hij kwam dus in dat dodenrijk. En daar, ik denk dat Satan en zijn trawanten hebben echt feest gevierd. Zo van, nu hebben we Jezus, de Zoon van God, hebben we dood. Maar hij daar, in dat dodenrijk, God de Vader rechtte hem op. En hij kon de sleutels, als het ware, van het dodenrijk van de Satan afnemen. Waardoor de dood niet meer de laatste stem heeft. Niet meer het laatste oordeel heeft. Want vroeger was het zo, omdat ieder mens zondig was. Dat was een groot probleem. En iedereen die stierf voor Jezus kwam in dat dodenrijk. En dat dodenrijk was een voorportaal aan de hel. Ze moesten wachten tot het laatste oordeel. En nu zegt Jezus, en ieder die in mij gelooft is bevrijd daaruit. Halleluja. En hij nam de mensen mee die op dat moment gestorven waren. Er waren zelfs zo dat hij toen hij opstond gingen graven, gingen open. En er is zo'n kracht in Jezus' naam. En ieder die in hem gelooft mag leven tot in eeuwigheid. Mag bij hem horen. Ja. Hij heeft de Satan overwonnen. Dat is een mooie tekst, Hebreeën 2 vers 4. Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is hij ook een mens van vlees en bloed geworden. Want alleen als mens kon hij sterven en zo de duivel die de macht over de dood had, machteloos maken. En de Satan is nou machteloos. Als jij een christen bent, als jij Jezus kent, dan heeft angst of dood, hoeft geen invloed meer te hebben. Dat is leuk, want hij staat hier machteloos te maken. En sommige vertalingen zeggen, de duivel te niet te doen. De duivel onttronen, hij is onttroond. In het Engels, to destroy, he's been destroyed. Bring to naught and make of no effect. Tot niks gereduceerd en geen effect meer op jouw leven. Want jij hoort nu bij Jezus als je voor hem hebt gekozen. Dat is een leven, een opstanding en een leven. Halleluja. Jezus heeft het laatste oordeel. En heel vaak als we aan het bidden zijn en we merken een stukje strijd, dan spreken we Colossenzen 2 uit. En die wil ik ook lezen uit het boek Colossenzen 2 vers 14. Hij heeft ons strafblad, dus dat zijn alle wetten die tegen ons getuigen, de lijst met de regels waaraan wij ons niet konden houden, heeft hij verscheurd. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat hij door het kruis van Jezus overwonnen en verslagen zijn. Dat zij verslagen zijn door het kruis van Christus. In de HSV staat er, zien de Statenvertaling, hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Er is een God en er is een duivel, maar in Christus zijn we meer dan overwinnaar. En Jezus is gekomen om leven en overvloed te geven. En vaak denk ik, wij weten, en ik ook, nog helemaal niet echt wie we werkelijk zijn. Ik hoorde bijvoorbeeld een verhaal van een man uit, dat is echt gebeurd, uit Alaska. En dat was een man die heel erg occult bezig was, met heel erg veel demonische machten. En hij ging naar, en hij kwam uit zo'n geslacht. Zijn vader was ook, nou ja, hij deed allerlei dingen die niet normaal zijn, die bovennatuurlijk zijn, maar niet van de fijne kant. En hij ging naar een huis van iemand, want hij wilde die persoon vervloeken. En dat is heel reëel. Dan kunnen ziektes op je komen enzovoort. En dat gebeurde daar. En deze man ging naar het huis van die andere man. Maar hij kon dat huis niet binnenkomen. Normaal gesproken kon hij zo overal binnen. Hè, door die macht die hij had. Maar hier kon hij niet binnen. En hij snapte het niet. En hij liep om dat huis heen. En hij zag... Hij keek door het raam. En hij zag die man zitten. En die man was donker. Maar om hem heen was heel veel licht. Heel veel licht. En wat bleek het nou? Er waren hele jonge christenen, waren daar naar binnen gegaan en ze waren van Jezus aan het vertellen. En die zaten om die man heen. En die man die wilde vervloeken kon niet naar binnen. En hij zei later, hij had zo, was zo onder de indruk van die kracht. Hij zei, als jullie christenen eens wisten wat een kracht je hebt, wie je bent van binnen, dat de dood over het leven heeft gewonnen. En dat jij meer dan overwinnaar bent door Jezus. Ik hoorde van Alice een keer een verhaal en ik kan het niet helemaal reproduceren, denk ik. Maar je hebt ook een keer verteld van een buurman die je had. En dat hij later, hij was geen christen, maar hij keek steeds naar het huis van Alice. En dat zou ook voor ons kunnen gelden. En hij zei, er was elke keer zoveel licht in dat huis. Zoveel licht. Geestelijk straal jij licht uit. Want jij bent een kind van God. Ja. Derde, wat betekent de opstanding nou voor jou en voor mij? Wat betekent dat hij leeft, dat hij opgestaan is? Omdat jij, dat is niet alleen maar Jezus die daar stierf, maar jij zit in Jezus. Het is zijn dood, maar zijn dood werd jouw dood. En zijn opstanding is jouw opstanding, want hij stierf in onze plaats. Hij was onze plaatsvervanger. En als je op dat moment een foto had kunnen maken, hè, zo'n 2000 jaar geleden, dan hadden wij er allemaal opgestaan. Halleluja, want hij stierf voor jou en voor mij. En dan stap je verder, als je een geestelijk gezien een röntgenfoto had kunnen maken, dan waren jij en ik hierin geweest, in hem, in zijn lichaam dat stierf en dat opstond. We waren daarin, want de Bijbel zegt dat wij met hem gestorven zijn en met hem zijn opgewekt. Met hem begraven en met hem een nieuw leven. En ik was aan het bidden voor deze dienst en ik zei, Heer, wat wilt u precies? En God gaf één woord, en dat is voor ons. En dat is het woord metamorfose. Hij sprak heel duidelijk, metamorfose. En zegt, als je een nieuw persoon wordt, en als je je leven aan Jezus geeft, dan is dat een metamorfose. Je wordt een nieuwe schepping van binnen. Het oude is voorbij, alles wordt nieuw van binnen. Je wordt overgezet van de duisternis naar het licht. Dat is een metamorfose. Van Jezus toen hij aan het kruis hing en in het graf werd gelegd daarna, brak hij op een gegeven moment uit die grafkleren. Dat was een metamorfose. Hij kwam vrij als het ware uit die dood. Hij was ingekapseld door die linnen doeken en die werden met een bepaalde substantie ingewreven, een soort lijm. Maar hij, door de kracht van de Vader, brak daaruit. En God heeft vanochtend voor ons dat we uit mogen breken uit hetgene wat jou gevangen houdt. Als je Jezus nog niet kent, is dit de dag om te zeggen, oh, ik ga van de dood naar het leven. Ik ga zijn leven aanvaarden. Ik ga hem aannemen als mijn Heer. Maar misschien heb je zoiets van, man, ik zit ook in een stukje grafkleren bijna. Ik zit bijna opgesloten. Dan heeft God deze morgen een stukje vrijheid voor jou. Metamorfose. Net als een rups en dat schilderij wat daar staat, dat is van Alice. Als je dichterbij komt, zie je dat is een vlinder. Een rups wordt een vlinder. En misschien, Helene, wil je even dat filmpje, dat heel kort filmpje, dus let op. Maar het gaat heel snel hoe een rups zich helemaal volvreet, dat zie je trouwens niet. Maar dat beest wordt geloof ik 300 keer zo groot als die was, toen hij uit het eitje kwam. Dan popt hij zich, komt hij in een pop. En dan gaat die pop splijt open en komt er een compleet ander dier uit. Een vlinder. En het is zo'n wonder. Laten we even kijken. En daar is hij. Halleluja. Halleluja, doe hem nog maar een keer. Hij is zo kort. Ik had allemaal filmpjes van 3 minuten, 6 minuten. En dat was te lang. Maar kijk, hier wordt de pop. En hier gebeurt het transformatieproces van binnenin. En je ziet er niks van. Totdat hij eruit kan vliegen. En daar is het. En zo'n transformatieproces heeft God voor jou en voor mij. Halleluja. Jezus brak uit dat graf. Die vlinder breekt uit zijn kokon. Een ei. Het kuiken heeft op een gegeven moment zoiets van, ik ben nu groot genoeg. Ik wil eruit. Daarom staat er ook een lege ei op het voddetje. Ik wil eruit. Het is tijd dat ik naar buiten mag. En dan tikt hij net zo lang tot hij eruit mag. Het woord metamorfose staat meerdere keren in de Bijbel. En het is zo mooi. Eén keer is het van dat Jezus, twee keer, dat Jezus op de berg staat en dan wordt hij van gedaante veranderd bij de verheerlijking op de berg. Zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als licht. Maar het woord metamorfose wordt ook gebruikt, metamorfo in het Grieks, in dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de Here die geest is. Jij wordt veranderd als je Heer kent. Van heerlijkheid tot heerlijkheid als je naar hem kijkt. Als je steeds naar hem kijkt en niet naar jezelf. Niet naar al die dingen die niet zo goed werken. Die neiging hebben wij, die neiging heb ik. Maar naar hem kijken, naar zijn volbrachte werk. Dat we niet naar onze zonde continu kijken. Niet zondebewust, maar zoonbewust. En dan zegt hij, dan ben ik bezig met het transformatieproces in jou. Want die kracht die in jou woont, de opstandingskracht van Jezus, op een gegeven moment komt die naar buiten. Die komt naar buiten. Op een gegeven moment, ik was een tijd geleden, een paar jaar, aan het wandelen. En ik was aan het bidden. En op een gegeven moment zag ik, dat was zo bijzonder, een beeld, zeg maar, een plaatje van een hele grote bruid. Een enorme bruid. En die bruid was wit. In de Bijbel staat dat wij de bruid zijn van Christus. Dus dat zijn wij allemaal samen. Maar die bruid had iets heel pittigs over zich. Iets heel onverschrokkends. Iets heel majestueus. Die liet zich niet van slag brengen. Die bruid, die wist waarvoor ze ging. Die bruid kende haar God. Die bruid had het leven van Jezus in zich. En was absoluut niet bang voor de duisternis. En zo ziet God jou en mij. Wij zijn opnieuw geboren en wij zijn deel van die bruid. Dank u, Vader. En ik moest ook denken, we hebben het nu gehad over de kuiken uit het ei. Over Jezus uit het graf. Over de vlinder, over de rups uit zijn kokon. Die wordt een vlinder. En ik moest ook denken aan de amaryllis. Kennen jullie amaryllis? Misschien mag het plaatje van die amaryllis. Eind november ben ik met mijn dochter in een tuincentrum en ik koop 2 amaryllissen. Dit is er 1 daarvan. Het ziet er erg door uit. Het ziet er een heel klein beetje groen, maar dat is het dan ook. En het leuke van de amaryllis is, het heeft geen voeding nodig. Het heeft al genoeg in zichzelf. Je hoeft hem niet in aarde te zetten. Je hoeft hem geen water te geven. En dan komt hij uit. Zo dacht ik ook, leuk, eind november koop ik hem. In december, met kerst, heb ik een mooie 2 amaryllissen. En wat denken jullie? Nee. En ik wachtte en wachtte en het bleef heel lang zo doods. En dat was ongeveer half december. Ik dacht, nou schiet eens op, want het wordt bijna, het wordt bijna kerst. In kerst was er niks, januari niet en februari eindelijk. Een klein beetje, klein beetje. En toen aan het eind van februari mag de volgende dia komen. Toen gebeurde het. En daar is even op zijn kop. Maar dan zie je enorm veel pracht en praal. Want dat zat in die amaryllis. Dat was het leven wat erin zat. En ik hoefde er niks bij te doen. Maar er was er nog eentje en die bleef maar dood. Ja, dat is deze. Je ziet die linker, dit is niks. En ik dacht van, nou ja, die hebben we misschien voor niks gekocht. Dat is, die heeft niet veel hoop meer op. Maar wat denken jullie? En ik heb hem bij me. Hier is hij. Kijk eens even. Zie je? Daar komt leven uit. En God zegt, zo is het ook met jou. Er zit leven in de bol. Haha. Gods leven zit in jou. En het kan niet anders. Als je je voedt met Gods woord en hem prijst, dan komt dat leven er op een gegeven moment uit. En Anousha, ik moest aan jou denken en ik wil deze aan jou geven. Kom naar je toe. Omdat jij echt een vrouw bent, Maar dat leven er steeds meer uit gaat komen. Je hebt Gods kracht in jou. En we zijn heel blij met jou. Kijk eens, dat leven gaat eruit komen. En met Anousha geef ik het aan jullie allemaal. Dat leven van God wat in je zit. En die transformatie. Dat uitbreken, dat wil vanochtend God doen. Want de opstandingskracht van God heb jij in je binnenste. Efeze 1, misschien mag het even op de beamer. Omdat hij onze plaatsvervanger was aan het kruis. En dat ook is in de opstanding. Mogen we dat vieren. Efeze 1 zegt, dat is een gebed. Dat is mooi om thuis te lezen. En het is een stukje van het gebed. Dat we mogen bidden hoe overweldigend grote krachtige werking van Gods macht is. Voor ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette. In de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht. Dus toen Jezus uit de dood opstond, nam hij ons mee. En heb jij nu zijn leven. En God zegt dat jij dezelfde opwekkingskracht, opstandingskracht in jou hebt. Als Jezus dat had. Toen hij uit dat graf kwam. Het kwam door de majesteit van de Vader. En misschien zit je hier en je voelt je een beetje van Maria. Ik wil een klein stukje afsluiten met Maria. En dan heb ik het over Maria van Magdala. In Matthäus, dat is nog een ander onderwerp. In Matthäus staat, pardon, in Johannes staat dat vroeg in de morgen Maria van Magdala vol passie, denk ik, naar het graf ging. Je gaat niet zomaar vroeg naar dat graf. Je gaat het alleen als je echt weet, ik moet erheen. En dan ziet ze Jezus niet. En dan zeggen de engelen, ze ziet engelen, twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. En die zeggen tegen haar, vrouw, waarom huil je? En zij zegt tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En Maria snapt er helemaal niks van. Jezus is opgestaan en ze zoekt hem. En ze zegt, vertel me waar ze hem neergelegd hebben. En soms hebben wij niet zo goed alles door. Weten wij alles? Ik snap heel veel niet. Maar God ziet dat hart aan van Maria. En dan staat er in vers 14, en toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en ze zag Jezus staan, de opgestane Jezus. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Hij had een ander lichaam gekregen, een verheerlijk lichaam. En blijkbaar herken je hem dan niet zomaar. De Emmausgangers hadden datzelfde. Blijkbaar moet je dat geestelijk zien. En Jezus, die ze zoekt, die opgestaan is, die zegt tegen Maria, vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Maar zij dacht dat het de tuinman was. En ze zegt, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd heeft en ik zal hem weghalen. En dan zegt Jezus tegen haar, Maria. En ze keert zich om en zegt tegen hem, Rabboni. En dat betekent meester. Op het moment dat Jezus zegt, Maria, zegt ze, oh, ik herken u nu. Ik herken u. En zoals Jezus Maria zegt tegen Maria, zegt hij tegen jou Diana. Zegt hij tegen jou John. Zegt hij jullie namen. Marleen. Mariska. Hij noemt je naam. Rut. Ko. Irma. Ben. Hij noemt je naam. Hij zegt, ik ken je. En misschien dat jouw probleem zo groot lijkt. Er staat dat voor dat graf was dat een mega grote steen lag daar. Misschien dat jouw problemen groot zijn. Letterlijk staat er in het Grieks dat het een grote steen was. Mega groot. En dat 20 mensen, dat zei later iemand, ze niet konden wegduwen. Het was een steen van ongeveer 1,5 tot 2 ton, dus bijna 2000 kilo. En misschien dat jouw probleem ook wel mega is. Het Griekse woord voor groot is mega. Dus dat letterlijk een megas, steen. Een grote steen. Maar God roept jou bij naam. Maria. Ja. En Psalm 139 is zo mooi. Dan zegt hij dat hij alles van jou weet. Heere, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en waar ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent u al, Heere. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt ervan. U zag elk van mijn botten terwijl ze nog in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Heren, wat betekenen uw gedachten veel voor mij? Ze zijn ontelbaar. Zelfs als ik zou proberen ze te tellen, blijken het toch meer te zijn dan zandkorrels. Ik ben voortdurend in uw nabijheid. Jezus ziet jou. Hij kent jouw naam. Zijn gedachten zijn zo groot, meer dan de zandkorrels op de aarde. En dan verschijnt Jezus aan de discipelen. De deuren zijn gesloten. Jezus ploeps, gaat er zo doorheen, door de muur heen. En hij zegt vrede. En hij toont zijn handen en zijn zij. En op dit moment heeft Jezus nog steeds in zijn verheerlijkte lichaam, had hij de wonden van het kruis voor jou en voor mij. De tekens in zijn handen en in zijn voeten. Ik weet niet of jullie dat boekje hebben gelezen van de jongen die in de hemel was, van Todd Burpo. Dat is een jongetje, die is 3, is bijna 4 en hij is heel erg ziek. Wordt opgenomen in het ziekenhuis. En hij sterft waarschijnlijk. In ieder geval op het moment dat ze allemaal aan het opereren zijn. En zijn vader is zo benauwd en is aan het bidden. Ze zijn aan het opereren. En later komt hij terug uit de operatiekamer. En dan wordt hij inmiddels 4. En als hij dan thuis is, heeft hij allerlei verhalen. En één keer komt er soms, terwijl hij aan het spelen is, en één keer zegt hij dingen van wat hij in de hemel heeft gezien. Want hij is even echt in de hemel geweest. Dat is heel indrukwekkend. Er is echt een hemel en een hel. En hij is even bij Jezus geweest. Maar hij kwam terug in het leven. En hij is heel kinderlijk onbevangen. En dan speelt hij met zijn Superman en zo. En in één keer zegt hij iets heel dieps. En dan zijn ouders zeggen, huh? Wat zeg je nou? En op een gegeven moment zegt hij, papa, weet je dat Jezus stiften heeft? Zomaar, hè, in het niet. Vader zegt, stiften bedoel je waarmee je kunt kleuren? Ja, zegt Colton, zijn zoon. Vader zegt, maar wat voor kleur heeft Jezus dan? En deze jongen zegt, rood. En vader zegt, waar heeft Jezus dan rood? En zonder zich een moment te bedenken, zegt hij hier en hier en daar. En hij was in de hemel geweest en zag de littekens op Jezus, die hij altijd met zich meebrengt om aan jou en aan mij te denken. En er staat een geweldige tekst in Jesaja 49 op de beamer. Nooit kan een moeder haar kleine kind vergeten en niet van haar eigen zoon houden. Ook al zou dat kunnen, dan zou ik u nog niet vergeten. Kijk maar, ik heb jouw naam in mijn handpalm gegrift. Jouw naam staat hier, als het ware. Toen hij doorboord werd, toen hij gekerfd werd hier, stond jouw naam daar. Hij kent jou, hij noemt jou bij naam, net zoals Maria. Maria van Magdala is van alles beschuldigd. Ze zou een prostituee zijn. Dat klopt helemaal niet, staat nergens in de Bijbel. Maar ze is door een paus vermengd met de vrouw in Lucas 7, die met haar haren de voeten droogt van Jezus en hem zalft. Ze zou met Jezus getrouwd zijn, dat was een fabeltje uit de 19e eeuw. Ze zou naar Frankrijk gegaan zijn, van alles heeft de ronde gedaan. Ik heb schilderijen gezien dat Maria van Magdala daar als een prostituee daar uit de oudheid, dat ze dan Jezus zou zalven met olie. Maar dat was Maria helemaal niet. Maria van Magdala was die vrouw die Jezus diende. En misschien zit jij hier en denkt van, ik ben ook verkeerd begrepen. Er zijn dingen over mijn gezicht die niet kloppen. Maar God heeft een plan voor jou. Jouw naam is in zijn handen gegift. Hij is voor jou gestorven. En ik wil je vragen, op het moment dat jij zegt, ik ken Jezus nog niet echt in mijn leven, maar ik zou wel meer willen. Ik zou hem willen leren kennen. Dan is dat vandaag voor jou. En het is eigenlijk heel simpel. Romeinen 10, die mag even op de beamer. Er staat Romeinen 10 vers 9. Hoe weet je zeker of je bij Jezus hoort? Er staat, als je met je mond beleidt, dat betekent zeggen. Als je met je mond zegt dat Jezus de Heer is. En met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zul je gered worden. Zullen we het met elkaar opzeggen? Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Nog een keer. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gewekt. En dan staat er verder, en ieder die zijn geloof op Jezus bouwt, zal niet teleurgesteld worden. Halleluja.